Als de Heer het geeft, willen we de komende weken stilstaan bij het boek Hooglied. En vanmorgen lezen we met elkaar hoofdstuk 1 uit dat prachtige Bijbelboek. Hoofdstuk 1 van het boek Hooglied lezen we nu met elkaar in zijn geheel.
Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwe metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonst onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen. Uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vannacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon. Mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen, zie. Gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.
Geliefde gemeente, verschillenden van u, zeker de ouderen onder ons, hebben wel eens gehoord van dominee Ledeboer. Predikant in de oude hervormde kerk, predikant in Benthuizen. Hij had op enig moment enkele percelen land gekocht en was met een ouderling onderweg om dat stuk land, die landerijen, te gaan bekijken. Maar hij kon nog wel eens spontaan zijn in zijn opmerkingen. Hij had nog wel eens invallende gedachten, zoals we dat wel noemen. En terwijl ze zo onderweg waren naar dat land, gebeurde het ook dat hij plotseling tegen zijn ouderling zei: ik ben mis. Ik ben niet op mijn plek. Mijn land is boven. Ja, zei die ouderling, maar het kan toch geen kwaad om te kijken naar dat stuk land dat u gekocht heeft. En toen zei dominee Ledeboer, en het zijn inmiddels bekende woorden geworden: voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Mooi, hè? Voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. In ons gedeelte gaat het ook over een kus van Jezus' mond. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. We hopen stil te staan bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 1, de eerste drie versen van het boek Hooglied. En dat doen we altijd onder het gebed, zend Heer uw licht en uw waarheid neder, maar wel in het bijzonder wanneer we staan voor de behandeling van dit Bijbelboek. Ik heb er lang naar uitgezien, maar ik voelde ook wel een persoonlijke schroom, want hoe moet je over zo'n boek, zo'n diep geestelijk boek nu preken? De Heere geven dat er licht over mag vallen, dat zijn geest erin mee mag komen en dat we iets mogen proeven van datgene wat in dit kostelijke boek beschreven wordt en dat we er ook iets van mogen ervaren, persoonlijk. Hooglied 1, de eerste drie verzen. Ik lees ze niet met u opnieuw, we hebben ze net met elkaar gelezen, maar het uitgangspunt voor de verkondiging is Hooglied 1, vers 1 tot en met vers 3. Ik schrijf erboven vanmorgen het lied van de liefde. Drie gedachten. Allereerst de uitbundigheid van die liefde. Want inderdaad, het klinkt in vers 2. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Dat is nogal wat. Dat is vrij uitbundig. Het gaat meteen over kussen. In onze tweede gedachte de uitnemendheid van die liefde. Want het gaat in het tweede gedeelte van vers 2 over uitnemende liefde. Grote liefde, enorme liefde, we hopen het overdenken. En in onze laatste gedachte, dat is dan vers 3, de uitgestrektheid van die liefde. Want die liefde die beperkt zich niet tot degene die hier aan het woord is en tot degene wie ze bezingt, maar die liefde strekt zich uit zelfs tot in het leven van de maagden. Slot van vers 3, u ziet dat wel. Dus allereerst de uitbundigheid van die liefde, de uitnemendheid van die liefde en de uitgestrektheid van die liefde. En dat alles wordt bezongen in dit prachtige lied. En daarom als opschrift vanmorgen het lied van de liefde. Ja, ik heb er ergens ook wel tegenop gezien om deze stof te bepreken. We zeiden het zojuist. Ik ben er niet de enige in geweest. Nu kan ik nooit in de schaduw staan van de mannen wie hun naam ik nu ga noemen. Maar er zijn meer die toch wel met een bepaalde schroom met het boek Hooglied zijn omgegaan. Wanneer u het Bijbelcommentaar van Johannes Calvijn thuis heeft staan, dan zoekt u tevergeefs naar een deel waarin het Hooglied wordt becommentarieerd. Want Johannes Calvijn heeft dit hoofdstuk niet van commentaar voorzien. James Durham, een Schotse oude schrijver, heeft het wel aangedurfd, heeft het ook gedaan, maar hij schrijft in zijn voorwoord dat hij er ook tegenop heeft gezien en dat hij er allerminst toe bekwaam is geweest. Er is ook veel over dit boek te doen geweest. Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad voordat het boek Hooglied überhaupt al een plaats kreeg in de Joodse kanon, in de Joodse Bijbel zouden wij zeggen. En dat heeft er onder andere mee te maken dat in dit boek op een hele tere, maar vooral intieme manier wordt gesproken over de liefde tussen een man en een vrouw. En niet alleen op een tere manier, niet alleen op een intieme manier, maar ook wel op een heel expliciete manier. En dat heeft ervoor gezorgd dat verklaarders soms meteen zijn doorgestoten tot de geestelijke betekenis van het boek Hooglied. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Zeker, we moeten tasten naar de geestelijke betekenis. Dat hopen we ook wel met elkaar te doen. Maar we moeten toch ook vooral oog hebben voor de beelden die in dit prachtige lied worden bezongen. Beelden uit de akkerbouw. Beelden uit het koninklijke leven. Beelden uit het huwelijksleven. We moeten die beelden als het ware schilderen en van daaruit proberen lijnen te trekken naar het geestelijke leven. En wanneer we dan dit boek hopen te overdenken, laten we dat dan, en dat wil ik ook wel graag onderstrepen vanmorgen, voor we verder gaan, laten we dat doen met eerbied. Ook wanneer het gaat inderdaad over heel expliciete dingen. Wanneer het gaat over intieme dingen. Laten we het met eerbied en met gepast ontzag doen. Zeker wanneer we voelen waar het ten diepste in dit lied, in dit boek, over gaat. En dan begint ons gedeelte met een opschrift, vers 1. Het Hooglied. In het Hebreeuws staat er Shir HaShirim, lied der liederen. In het Engels Song of Songs. Het lied van alle liederen. We zouden het zo kunnen zeggen, het mooiste lied, het grootste lied, het meest rijke lied. En wat worden er niet in liederen gezongen, jongens en meisjes? In stadions, in concerthallen. Wanneer je de knop van de radio indrukt, klinkt er ook allemaal muziek. Wat worden er niet in liederen gezongen? Vaak gaan die liederen over het leven, vaak gaan die versies ook over de liefde. Maar wanneer we eerlijk zijn met elkaar, dan moeten we het wel zeggen. Het is vaak een hele platte liefde die er bezongen wordt. Een hele holle liefde. Ik hou van jou en ik blijf je trouw. Plat, leeg, loos, hol. Er zijn ook heel veel Bijbelse liederen. Wanneer we de Bijbel met elkaar door zouden gaan, dan lezen we al heel vroeg het lied van Mozes, het lied van Deborah. Het rijke psalmboek waar verschillende dichters hun stem in laten horen. In het Nieuwe Testament horen we Maria zingen, horen we Zacharias zingen, lezen we ook van de lofzang van Simeon. Maar wanneer we als het ware al die liederen op elkaar zouden leggen, dan zeggen de rabbijnen, dan steekt als het ware met kop en schouder dit lied erbovenuit. Het is het lied van alle liederen. Zijn de Bijbelse liederen het heilige, dan is dit, zo zeggen zij, het heilige der heiligen. En daarmee zien we als het ware, gemeente, dat dit boek ook een prachtige voordeur heeft als het ware. Een prachtig voorportaal, een prachtig versierde poort, het hooglied, het lied der liederen. En wanneer we dan in gedachten door die deur naar binnen gaan vanmorgen, dan komen we in het voorportaal in de hal en daar hangt een portret van degene die dit boek heeft geschreven. Dat zegt ook vers 1, het welk van Salomo is. Ja, we laten de discussies vanmorgen maar rusten, daar zijn we allemaal niet mee gediend. Wij houden het ervoor dat Salomo de schrijver is van dit boek wat voor ligt. Salomo, die ook Psalm 127 heeft gedicht. Salomo die 3000 spreuken heeft vervaardigd. Maar ook Salomo van wie we lezen dat hij 1005 liederen heeft geschreven. Wij geloven dat hij de auteur is van dit goddelijke boek. Hij heeft het vastgelegd, gedreven door Gods geest. Wanneer? Dat weten we niet. Rabbijnen, opnieuw de rabbijnen, die zeggen dat wanneer iemand jong is, hij liederen schrijft. Wanneer iemand wat ouder wordt, vaak bepaalde spreuken optekent over het leven. En wanneer iemand nog ouder geworden is, de ijdelheid van alle dingen gaat inzien. En daarom zeggen deze Joodse geleerden, Salomo heeft waarschijnlijk in zijn vroege jaren als jongeling dit boek opgetekend. Het is een lied, hij zingt in zijn jonge jaren. Spreuken, toen was hij al wat ouder. En Prediker, toen zag hij de ijdelheid van alle dingen in. Mooie gedachte, daarom delen we hem ook met u vanmorgen, maar we weten het niet. We laten het rusten. Salomo, dat onderstrepen we nog een keer, is de auteur van het hooglied, het lied van alle liederen. En dan lezen wij in vers 2, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Hij. Wie is dat? Hij. Wanneer hier gesproken wordt over hij, dan moeten we allereerst denken aan Salomo. De grote koning, jongens en meisjes, van Israël en Juda, het ongedeelde rijk. De koning van wie de Joden zeggen dat in zijn tijd alles van de vrede bloeide. Het was de gouden eeuw van Israël. Salomo, wiens naam betekent vrede of de vreedzame. Salomo, buiten Christus om, de meest wijze man die ooit op de aarde heeft geleefd, naast de Heer Jezus. Christus steeg er bovenuit. Die Salomo. En wanneer Salomo hier wordt aangeduid met hij, en wanneer Salomo steeds in dit boek een plaats krijgt, dan gebeurt dat onder verschillende beelden. Hij wordt beschreven als koning, Hij wordt beschreven als herder. Hij wordt ook beschreven als bruidegom. Als ik zeg bruidegom, dan weten wij allemaal zonder een bruid geen bruidegom. Als er een bruidegom is, het woord veronderstelt het al, dan is er ook een bruid. Die bruid komen wij ook tegen in het Hooglied. Een bruid die in het boek Hooglied wordt genoemd Sulamit. Er is wel gedacht dat we bij deze bruid moeten denken aan de dochter van Farao met wie Salomo is getrouwd. Dat weten we ook dat hij met haar is getrouwd. Maar we denken toch aan iemand anders. We denken niet aan de dochter van Farao, maar we denken aan Abisag. Andere verklaarders wijzen er ook op dat Abisag iemand is geweest die afkomstig is uit Sunem, het noorden van Israël, Galilea. Zij is afkomstig van het platteland. En wanneer we het boek Hooglied met elkaar zouden doornemen, dan valt ons ook op dat het lijkt dat deze vrouw, deze bruid, afkomstig is van het platteland. Ze werkt op het platteland. Hopen we nog wat met elkaar te belichten en te bezien. Abisag is de vrouw geweest die in de jaren van Davids ouderdom hem op enig moment wat moest opwarmen toen hij oud en koud geworden was. Adonia wilde toen met haar trouwen, die wilde met haar verder. Daar werd een stokje voor gestoken, want daarmee had hij ook aanspraak kunnen maken op de troon. Nee, wij geloven dat uiteindelijk Salomo is geweest, die daadwerkelijk toegang had tot de troon. Die ook de troon heeft overgenomen van vader David. Dat het ook Salomo is geweest, die met Abisag is getrouwd. Abisag uit Sunem, de Sunamitische. De Sunamitische, maar dat hij die naam als het ware heeft verbasterd tot Sulamit, de Sulamitische. Omdat daarin de naam van Salomo zelf doorklinkt. Dat hoort u wel. Sulamit. Salomo. We gaan de lijnen doortrekken, gemeente. Dat zullen we nog heel vaak en heel veel doen. Wanneer we dit overdenken met elkaar wat voor ligt. Wanneer het hier gaat over Salomo, dan moeten wij lijnen trekken. En dan mogen wij vanmorgen de lijnen doortrekken naar Christus. Hij die in alle opzichten de vredevorst is. Hij die ten diepste alleen een rijk kan stichten waarin alles door de vrede bloeit. Hij die daadwerkelijk kan zeggen meer dan Salomo is hier. En hij die uitnemend wijs is, die uitnemend schoon is, de koning der koningen, Christus. Wanneer het gaat over de bruid, ja, dan mogen we vanmorgen alle lijnen doortrekken naar de kerk van Christus. Nee, niet alle mensen hoofd voor hoofd. Niet alle mensen die in de kerk zitten of met ons verbonden zijn, automatisch. Maar de kerk met een hoofdletter, de bruidskerk, ja, want Christus heeft die kerk gekocht. En dat niet met 50 kamelen als bruidschat. Ook niet voor de prijs van 300 geiten, jongens en meisjes. Maar Christus heeft die bruid gekocht met de prijs van één lam. Zijn eigen bloed. Handelingen 20. De gemeente is gekocht door het bloed van de Heer Jezus zelf. Dat is de prijs die hij heeft betaald om deze bruid te kunnen trouwen. Om met deze bruid verder te kunnen gaan. En dan wordt er dus in vers 2, en daar moeten we goed op letten vanmorgen, dan wordt er dus in vers 2 allereerst gesproken van hem. Dan wijs ik omhoog met twee vingers. Hij. Dus het eerste woord wat klinkt als het ware wanneer dit lied op de lippen wordt genomen. Dat eerste woord, dat is hij. Christus. En wanneer we de laatste woorden van het boek Hooglied met elkaar op zouden zoeken, dan ziet u ook dat het eindigt met hem in vers 14 van Hooglied 8. Kom haastelijk, mijn liefste, hoofdletter, liefste. Het eindigt ook met hem. Net zoals het boek Openbaring eindigt met een roep om de komst van hem, loopt het ook in het boek Hooglied uit op een roep om de komst van hem. Hij, hem, Om hem gaat het. Geliefde gemeente, wanneer u hem inderdaad uw liefste mag noemen. Wanneer u hem uw liefste mag noemen. Dan is het net zoals in het boek Hooglied, ook in uw leven. Dan is hij de eerste, het begint met hem. Het eindigt ook met hem. Het begint met hem, het eindigt ook in hem. Hij is het begin, hij is het einde, hij is de alfa en de omega. Hij is de eerste en de laatste. En in de tijd die ligt tussen het begin en het einde, wanneer hij begonnen is in uw leven en wanneer hij het volleindigen zal in uw leven, in de tijd die daartussenin ligt, wil hij u onderhouden, wil hij u voeden en wil hij het leven van het geloof versterken. En dat doet hij door zijn woord, maar ik pas het vanmorgen ook toe op het sacrament. Dat doet hij ook door middel van het sacrament van het heilige avondmaal. Op die manier wil de Heere laten zien dat hij begonnen is in het leven van zijn kind, dat hij het leven onderhoudt en dat hij het uiteindelijk ook zal volleinden. En u zegt misschien wel bij uzelf, dat is in mijn leven de grote vraag. Ik lig soms zo onder in die geestelijke strijd. Ik vraag me soms oprecht af, ben ik nu begonnen of is de Heere inderdaad begonnen? Maar geliefde, wanneer we mogen zeggen door genade, hij is mijn liefste. Dan ligt u misschien wel onder in de geestelijke strijd. Maar dan gaat u niet ten onder in de geestelijke strijd. Want dan mag ik het zeggen op grond van Gods woord. Als hij begonnen is in uw leven, dan zal hij het ook volleinden. Dan mag ik het met Paulus zeggen, dat ik erop vertrouw dat hij die in u een goed werk begonnen is, hij dat ook zal volleinden tot op de dag van Jezus Christus. En dan mag u het weten met de dichter. Hij zal het voor mij volleinden. Want inderdaad, hij is het begin, de voortgang en het einde. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, zegt de dichter dan verder. Het gaat hier, jongens en meisjes, over een kussen. Dan moeten jullie niet denken aan het kussen waar jullie vanavond je vermoeide hoofd weer op neerlegt. Nee, het gaat hier over een kus in het meervoud. Ja, dan steken we wel meteen af naar de diepte. De bruidegom en de bruid. Hier horen wij de bruid die het zegt, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Het gaat dus niet over een eerste blik. Het gaat niet over een eerste glimlach naar elkaar. Het gaat zelfs niet over een eerste gesprek met elkaar. Het gaat meteen over een kus, ja zelfs meervoud kussen. Laten we kort met elkaar kijken naar de betekenis van een kus. Ik hoef niet uit te leggen, denk ik, wat een kus is, maar laten we wel kijken naar de betekenis van een kus. In Bijbels licht. In Bijbels licht kunnen we deze dingen zeggen van een kus. Allereerst geeft iemand door een kus uitdrukking aan verbondenheid. Verbondenheid. Dat kan in een vriendschappelijke betrekking, net zoals David en Jonathan een vriendschappelijke band hadden en elkaar kusten. Die verbondenheid wordt ook zichtbaar in de christelijke gemeente, wanneer het gaat over een heilige kus. En die verbondenheid wordt ook zichtbaar tussen ouders, ook in de tijd van de Bijbel. Ouders en kind. Het geeft niet alleen uitdrukking aan verbondenheid, een kus laat ook iets zien van vrede, van verzoening. Wanneer we kijken naar Jacob en Esau en ze ontmoeten elkaar weer na een lange onverzoende periode, dan verzoenen ze elkaar door middel van een kus. We zien hoe Jozef zich opnieuw verzoent met zijn broers, ook door middel van een kus. We zouden meer voorbeelden kunnen noemen, doe ik nu niet. En de derde betekenis die er opgesloten ligt in het geven van een kus, in Bijbels licht, Ja, dat is wel een uitdrukking van liefde. Oprechte liefde. Maar, en dat moeten we er vanmorgen wel bij zeggen, op verschillende plaatsen, ook juist in het andere boek van Salomo, het boek Spreuken, zien wij dat een kus juist plaatsvindt tegen de achtergrond van de vreemde vrouw. De vrouw die verleidt, die geen beste bedoelingen heeft. Dat moeten we wel eerlijk zeggen. En tegelijk denken we dat wanneer het hier gaat over de kus in vers 2, waarnaar verlangd wordt door de bruid, dat die kus een oprechte kus is geweest. Een kus in zuivere liefde, met oprechte intenties, zonder enige verkeerde bijbedoelingen. Volledig rein. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. En nu gaan we opnieuw de lijnen doortrekken naar het geestelijke leven. Wanneer wij geboren worden op deze aarde, dan leven wij niet in verbondenheid en in harmonie met de Heer. Die verbondenheid en die gemeenschap met de Heer hebben wij verbroken in het paradijs. Daar was het volmaakt, daar was het recht, daar lag het vlak, daar wandelden we met de Heer. Maar die gemeenschap is door onze zonde geheel verbroken. Wegverbondenheid. Wanneer wij naar onze natuurstaat kijken, moeten we het ook zeggen dat we helemaal niet in vrede met de Heer leven. We hebben de wapens opgenomen, we zijn in opstand gekomen tot Hem. En daardoor leven we ook niet meer met Hem in liefde. Want het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. In onze natuurstaat zijn we vijanden van Hem geworden. Opstandelingen. Opstandig. Zondig. We hebben Hem naar de kroon en naar de troon gestoten. Maar wanneer de Heilige Geest nu in ons hart gaat werken en in ons hart gaat wonen, dan wordt er een zuchte geboren. Dan wordt er een verlangen geboren. Dan wordt er een uitzien geboren. Waarnaar? Naar een kus van Christus. Een kus van de Heer Jezus. En hoe geeft de Heer Jezus dan zo'n kus? Zo'n kus geeft Christus door middel van zijn knechten. Is dat niet een beetje zelfoverschatting, dominee de Jong? Nee, dat is geen zelfoverschatting. Wanneer we lezen in het Oude Testament, wanneer het gaat over de profeten, dan worden de profeten de mond van God genoemd. Ze hebben, zegt de Heere God in Jesaja 30, ze hebben niet naar mijn mond gevraagd. En dan doelt de Heere op profeten en op hoge priesters, zij die als de mond van God fungeerden. Wanneer het gaat over Gods knechten, dan spreken ze altijd deze woorden, zo zegt de Heere. En lezen we het ook niet heel duidelijk dat de Heere tegen Jeremia zegt, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. Jeremia was de mond van de Heere. Dus we mogen het zeggen, Gods knechten zijn de mond van God. En ik weet het, dat is een hoge roeping en een grote roeping, maar we geloven dat de Heere door middel van zijn knechten spreekt. En hoe werkt dat dan, zo'n kus van Christus, zo'n kus van Jezus? Wel, gemeente, wanneer we overtuigd worden van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, we zicht krijgen op onze zonde en we zicht krijgen op onze zondigheid, dan drijft de Heilige Geest ons als het ware uit naar de Heer Jezus. En dan is Hij het die door middel van zijn woord, dat gepreekt of gelezen wordt, woord dat gehoord wordt, dan is het Christus door middel van dat woord, door de Heilige Geest, als het ware een kus geeft. En hoe klinkt dan zo'n kus? Dat klinkt in het evangelie als een belofte. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt en ik gedenk uw zonden niet. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dan klinkt het in de prediking uit de mond van Christus. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Zie op mij, zie op mij. En dan mag de mond van Christus ertoe oproepen. Zijn dienstknechten. Kus de zoon. Kus de zoon. En ik heb het eerder gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Dan hebt u een klap verdiend, dan heb jij een klap verdiend. Maar dan geeft Christus, door de belofte van het evangelie, een kus. Als de Heilige Geest het toepast. En die kus wordt ook volgende week hier aan de avondmaalstafel door Christus gegeven aan zijn kinderen. Als Gods Geest zich volgende week bedient van brood en beker, dan klinken die woorden die we elke keer hier vanaf de kansel weer mogen noemen. Ik voor u. Dan kust de meerdere Salomo zijn bruid. En als het goed is, geliefde gemeente, hebben we daar nooit genoeg van. We hebben er wel genoeg aan, maar ten diepste nooit genoeg van. Nooit. Hebben we elke keer weer die kus van Christus nodig. En daarom vraag ik het ook. Wanneer hebt u voor het laatst een kus van Christus gehad? Wanneer is het voor het laatst geweest? De rabbijnen, nog een keer de rabbijnen, die verwijzen naar de tijd van de ballingschap. Dat Israël in ballingschap verkeerde en ze bespot werden, zing nog eens zo'n mooi liedje, zo'n psalm. En moesten de ballingen zeggen, ja, we hebben de harp aan de wilgen gehangen. We kunnen niet meer zingen, we zijn bedrukt, we zijn bedroefd. En dat die ballingen toen wel hebben gezegd, ondanks dat ze niet meer konden zingen, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. En dat is ergens een geestelijke gedachte. Het kan wel eens zijn, gemeente, dat we de Heer oprecht hebben liefgekregen. Dat wij mogen dienen, dat we mogen vrezen. Maar dat er toch afstand gekomen is. Net zoals het volk Israël in ballingschap. Maar dat er dan toch dat verlangen is. Dat roepen. Die verwachting. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Daarom, wanneer is het voor het laatst geweest? De uitbundigheid van die liefde, de uitnemendheid van die liefde. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. In de grondtaal staat er voor het woordje liefde een meervoudsvorm. Dan staat er letterlijk, want uw uitnemende liefde, we zouden het zo mogen zeggen, want uw liefden zijn beter dan wijn. Meervoud liefden. Nu is het goed vertaald door te spreken over uitnemende liefde, maar ik wil dat woordje meervoud proberen wat uit te werken. Dat meervoudswoord dat de Hebreeuwse schrijver hier gebruikt voor het woordje liefde, liefden. We geloven namelijk dat er in het leven van Gods kerk ook sprake is van liefden, meervoud. Toen Salomo zijn bruid heeft liefgekregen, heeft hij ongetwijfeld iets gedeeld over die liefde die hij heeft opgevat voor haar. Die liefde heeft hij niet alleen opgevat voor zijn bruid, die liefde heeft hij ook ongetwijfeld woorden gegeven tijdens de verhouding en tijdens de relatie die zij samen hadden als toekomstige bruid en bruidegom. Die liefde heeft Salomo dus onderhouden, die liefde heeft de bruidegom steeds onderhouden. En die liefde, daar mag, als het goed is, een bruidegom ook in volharden ten opzichte van zijn bruid. Ook al kunnen we dat in het leven van Salomo niet zeggen. Dat zeg ik er wel eerlijk bij vanmorgen. In het geestelijke leven kunnen we dat ook zo zien. Wanneer de Heer in uw leven is begonnen te werken, dan is er sprake van een meervoud van liefde. Dan is er allereerst die eeuwige liefde. Die de Heere voor u heeft opgevat. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid, zo zegt de Heere in Jeremia 31. Maar die liefde is niet alleen van eeuwigheid, die liefde is ook gebleken in de tijd, toch? Wanneer u hem mag dienen, dan beaamt u het toch vanmorgen dat de Heer u heeft opgezocht in de tijd. En toen u zicht kreeg met het ogen van het geloof op die liefde van de Heer, dat Hij is neergedaald uit de hemel naar de aarde. Dat Hij is gebonden, dat Hij is gekruisigd, dat Hij is gestorven, dat Hij zelfs is neergedaald in de hel en dat allemaal voor u die Hem lief heeft. Maar die liefde blijkt niet alleen vanuit de eeuwigheid, blijkt niet alleen in de tijd. Die liefde is ook een liefde die duurt tot in de eeuwigheid. Ja, want diezelfde Heer Jezus, die meerdere van Salomo, heeft het gezegd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En dan mag Johannes zo kostelijk optekenen. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Liefden. En al die liefden, gemeente, al die verschillende vormen van liefde, die uitnemende liefde, is nu beter dan wijn. U begrijpt dat over wijn ook heel veel te zeggen is. Ook in Bijbels opzicht kunnen we daar heel veel over zeggen. Kort daarover. Wijn heeft in de Bijbel de betekenis van de toorn van de Heer. Denk maar aan het boek Openbaring. Wijn heeft ook de betekenis van blijdschap, van vreugde. Denk maar aan Psalm 104 en aan het Spreukenboek opnieuw. Waarin de wijn wordt bezongen als iets wat het hart verblijdt en het hart verheugt. Maar we geloven niet dat het hier gaat over de wijn van Gods gramschap en dat het hier evenmin gaat over wijn als teken van blijdschap. Nee, wij geloven dat het hier gaat over wijn als beeld voor het tijdelijke leven. Het leven van het hier en nu. Waar we in kunnen opgaan, wat soms vreugde geeft en wat soms blijdschap geeft, wat soms heel goed kan zijn. Maar waarvan David zegt in Psalm 4, daar waar de mensen zich verblijden in koren en in most en zich verblijden door de wijn, daar kijk ik naar omhoog. Want gij hebt mij meer blijdschap gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven en hun overvloed verblijdt. Kijk, ik geloof dat we daaraan moeten denken. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Het tijdelijke leven, het kan heel goed zijn. Kan heel rijk zijn. Mogen we in een gepast opzicht ook gebruik van maken. In dankbaarheid. Maar er is, als het goed is, vanmorgen ook een volk dat zegt door genade. Maar beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Uw liefde is beter dan de wijn. En volgende week opnieuw brood, beker, gebroken brood, vergoten wijn. Maar dan klinken ook deze woorden. Laat ons niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen. Maar laat ons onze harten opheffen tot Christus die in de hemel is. Dan is het ten diepste waar wat hier staat. Dan is zijn uitnemende liefde nog beter, nog meer dan de wijn. En dan het laatste. De uitbundigheid, de uitnemendheid, de uitgestrektheid. Ik kan er maar van stamelen vanmorgen, gemeente, maar we gaan onze laatste gedachten proberen te overdenken. De uitgestrektheid van die liefde. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Het gaat hier over oliën. Olie was een kostbaar product in de tijd van de Bijbel, werd voor verschillende toepassingen gebruikt. Hier moeten we denken aan dit gebruik, dat olie wordt gebruikt om lekker te ruiken, om een aangename geur te verspreiden. U weet dat het in het oosten warm was, temperaturen zoals wij die nu hebben deze dagen. Je hoeft je maar een beetje in te spannen of je transpireert, je begint te zweten. En een oosterling was gesteld op een aangename geur en ze gebruikten dan ook overvloedig lekkere geurtjes. Daar stonden ze ook onbekend, zo las ik bij Hellenbroek. Het was niet goedkoop, olie was vaak duur. Het was een kostbaar iets, het moest vaak van ver komen, de ingrediënten, om het te kunnen vervaardigen. Maar het werd wel gebruikt en het lijkt hierop dat de bruid als het ware zegt tegen de bruidegom, tegen Salomo. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, toch dat ik toch een kus van hem mag ontvangen. Want, ze geeft er ook nog een reden bij, zijn uitnemende liefde is beter dan wijn. En het lijkt alsof de bruidegom zich als het ware al overbuigt naar haar toe. En dan ruikt ze zijn geur, die olie, dat parfum. En als ze dat dan ruikt, dan zegt ze het, ja, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Dat is een abstracte zin. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Ik heb ook wel gedacht, hoe moeten we dat duidelijk maken? Ik wil het proberen met een voorbeeld uit het leven. Een voorbeeld dat ik opdeed in Normandië, toen we daar een van de vele musea bezochten. In een van die oorlogsmusea kon je op enig moment luisteren naar fragmenten uit de tijd van de oorlog, die waren ingesproken. En daar was een soldaat die als het ware een brief voorlas voor zijn meisje die thuis zat. Nu, als we daar onze gedachten even over laten gaan. Zo'n meisje krijgt een brief van haar vriend die dient in het oorlogsgebied aan het front. Zo'n meisje die dan gaat lezen en die leest dan die liefdesverklaring van haar vriend die ver weg is. Onderaan die brief ziet ze zijn naam staan, zijn naam. En in het lezen van die brief verschijnt als het ware zijn persoon. En ik kan me ook nog wel indenken, gemeente, dat ze misschien ook nog wel even aan die brief geroken heeft. Want die brief is van hem. Nou, eigenlijk komt hier alles samen. Uw naam, naam onderaan de brief, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Olie wat lekker ruikt, het wordt uitgestort, dus het verspreidt een heerlijke geur. Nou, zo is alleen al de naam van de bruidegom. En we weten, in de Bijbel valt de naam samen met de persoon van de naamdrager. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Opnieuw, gemeente, een vraag, hoeveel rijkdom kan er al niet liggen in de namen van Christus? Christus, gezalfde, vanaf de eeuwigheid al gezalfd door de Vader. De naam Jezus, Hij die zijn volk zal zalig maken van zijn zonde, van hun zonde. Koning, zoals Hij ook wordt afgeschilderd hier in het boek Hooglied. Een koning met majesteit en heerlijkheid, met glorie. Wat kan er soms alleen al in de naam van Christus veel rijkdom liggen? Wat kan dat al een heerlijke geur verspreiden? Wat is de naam van de Heer Jezus op zichzelf al een heerlijke olie, goed tot reuk? En die geur die verspreidt zich zo dat we ook aan het slot van vers 3 nog worden bepaald bij de maagden. Wie zijn dat, die maagden? Dat zijn bruidsmeisjes. Die samen met de bruid oplopen richting de bruidegom. U zegt, dan vind ik dat wel bijzonder, want ik kan me nog voorstellen dat de bruid een bepaalde liefde heeft en een uitnemende liefde heeft opgevat voor de bruidegom. Maar hoe kan het dan dat die maagden, die bruidsmeisjes ook die bruidegom lief hebben? Is dat eigenlijk wel gepast en gaat dit niet wat te ver? Nee, gemeente, zover moeten we het beeld niet doorvoeren. We mogen het zo zien. Die liefde van die bruidegom voor zijn bruid is zo aanstekelijk dat ook die bruidsmeisjes daar als het ware op een bepaalde gezonde manier voor ingewonnen worden. En dan passen we het meteen maar toe aan het eind van de verkondiging. Als het hier gaat over de maagden die de bruidegom lief hebben gekregen, dan gaat het opnieuw over Gods kinderen. Paulus heeft het gezegd, 2 Korinthe 11, dat hij de gemeente van Christus heeft willen voorstellen als een reine maagd. En wanneer we in het boek Openbaring een beeld zien van de kerk, dan wordt ze daar ook genoemd een maagd. Maagden, zij die rein zijn gewassen door het bloed van Christus. Dus het beeld wat we hier voor ogen geschilderd zien worden, dat is het beeld van Gods kerk. En nu ligt er in het woordje maagd dit opgesloten, dat een maagd een verborgen leven leidt. verborgen. Ze blijft vaak thuis. In het Oude Oosten was dat zo. Om zo ook haar maagschap of haar maagdendom als het ware te bewaren. Haar maagd zijn. En dan passen we het vanmorgen aan het eind van de verkondiging geestelijk toe. Als het hier gaat over maagden, dan gaat het dus over een kind van de Heere. Iemand die hem heeft liefgekregen. En dat is iemand die, een verborgen leven leidt. Dat is toch een mooie lijn. En wanneer er nu vanmorgen zijn die het moeten zeggen. Ja, mag ik eigenlijk wel aan het avondmaal? Kan ik eigenlijk wel deelnemen? Ben ik wel op mijn plek? Is de Heer inderdaad in mijn leven begonnen? Ken ik hem? Heeft hij mij lief? Dan mag u hier uw leven naastleggen. Kent u dit verborgen leven van de maagd in onze tekst? Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Kent u, ken jij, dat verborgen leven met de Heer, waar een ander niet altijd zicht op heeft, niet altijd weet van heeft, maar hebt u een verborgen omgang met de Heer? Het laatste, de laatste vraag die we willen meegeven. De maagden hier in vers 3 hebben hem lief. Dus deze vragen mogen we ook meenemen. Is er nu die liefde tot Christus? Is er nu die liefde van hem? Ik vraag niet of dat een grote liefde is. Of het veel liefde is. Of het zo hoog oprijst de toon als wat we hier zien. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Dat vragen we niet aan elkaar. Maar ik vraag het wel. Is er nu die oprechte liefde tot hem? Ligt er nu op de bodem van uw hart die liefde? Waarvan Petrus mocht zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. De Heere geven dat volgende week het avondmaal hier mag worden aangericht. Dat het brood gebroken en de wijn vergoten mag worden. En dat de grote bruidegom zijn bruid mag nodigen en wil nodigen. Dat zijn bruid zitting mag nemen aan de tafel. En dat zijn bruid gekust mag worden met een kus van zijn mond. Amen.